Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Lewis kan achteraf wel zeggen van ja, ik heb heel veel geleerd enzovoort. Wat hij vooral heeft geleerd is hoe de achterkant van de Red Bull eruit ziet.
En dan zegt die Bottas, maar ik had 9 miljoen per jaar. Wat vind jij dan?
Ja, dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om.
Ja, nou, ik vind 9 miljoen per jaar mogen ze mij ook buschauffeur noemen.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Twee derde van de race in Barcelona reed Max Verstappen aan kop, maar Lewis Hamilton was onafwendbaar. 6 ronden voor het einde haalde de huidige wereldkampioen hem in. Voorlopige conclusie, Red Bull moet nog vol aan de bak. Het komende half uur bespreken we hier aan tafel de hele race. En als je blijft luisteren, maak je kans op een trip richting de Grand Prix van Oostenrijk samen met een vriend of vriendin. Vanuit het House of Exclusive Cars, Autovilla in Naarden, heet ik je van harte welkom bij aflevering 19, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
En dat gaan we natuurlijk doen met onze gasten van vandaag. Hij is DJ, hij is muziekproducer en muziekdeskundige bij Shownieuws, Ronald Molendijk. Ronald, welkom.
Hallo.
Wordt Lewis wereldkampioen dit jaar?
Nee.
Dan, hij is coureur bij Lamborghini, host van deze podcast en nu met de pet op van technisch analist Jeroen Mul. Jeroen, welkom.
Dankjewel.
Bandenwissel bij Red Bull, was dat een domme fout of gewoon domme pech?
Mag ik optie 3 domme miscommunicatie zeggen?
Maar natuurlijk. Hij is de laatste teambaas die een Verstappen kampioen heeft gemaakt. Vaste waarde, Frans Verschuur. Frans, zat jij op het puntje van je stoel gisteren?
In het begin wel, daarna niet meer.
Heb je een vraag aan een van onze gasten, stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja mannen, wij hebben een hoop te bespreken, maar zoals altijd na een raceweekend beginnen we met een update van Olaf Mol vanuit het zonnige Spanje.
Hey Mattie, ja, hallo mannen, andere mannen aan de tafel ook, Ronald, Jeroen. Ja, was wel een dagje gisteren, het is spannend en het blijft spannend en je ziet dat er van allerlei spelletjes gespeeld worden. Mercedes die maar blijft roepen, ja het valt niet mee en onze banden dit en onze banden zus en onze banden zo. Maar aan het einde van de rit winnen ze wel weer gewoon. En ik denk dat de komende 2-3 wedstrijden heel belangrijk en heel bepalend gaan worden. Dus één voordeeltje denk ik voor Max in dit geval is dat de derde sector in Barcelona altijd gezien wordt als een sleutel. En als je auto daar heel goed is, dat het ook helpt in Monaco. Over het algemeen gesproken kun je natuurlijk zeggen, ja Barcelona, hoe je auto daar is, dat geeft wel een goed beeld. Nou, laten we reëel zijn, met name het begin van de wedstrijd, zat het natuurlijk gewoon bloedje dicht bij elkaar. Maar dat was omdat Lewis moest volgen. En Max was gewoon vrij reëel. Ook na afloop en vrij snel al. Dat hij zei van ja, ik had hem denk ik ook als ik naar rood gegaan was. Want ik had nog een setje nieuwe rode over. Dan was ik er wel even naartoe gekomen. Maar die stortte daarna zo snel in. En waar het allemaal mee te maken heeft, zijn natuurlijk die momenten. Wij kunnen het van tevoren ook niet bedenken. Maar zij hebben daar 50 man voor zitten. Die van alles doorrekenen. En van alles bekijken over hoe het zit, hoe het gaat. En wat ze het beste kunnen doen. En de sleutel is natuurlijk geweest dat hij die pitstop maakte, die laatste met nog 25 ronden te gaan. Er heeft iemand gewoon berekend, als we 1 seconde per rondje sneller zijn, dan moet het kunnen. Nou, dan is het ook een vrij simpele rekensom. Een pitstop brengt je 22 seconden erachter, dus moet je niet in 20 ronden te gaan die pitstop maken. Nee, moet je daar een beetje ruimte voor nemen. En zo heeft het zich dan precies ontvouwd. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat je dit soort wedstrijden een beetje, ook doordat de teams redelijk open waren over de radio's, een beetje tekstboeken kan lezen over hoe het nou zit met die die tactieken. Want ja, feitelijk, weet je, je pakt 22 seconden achterstand in de wetenschap dat iemand al doorgerekend heeft dat met een setje nieuwe geel kunnen we die pace rijden. Dat redden zij niet, want hun banden worden steeds ouder enzovoort enzovoort. En zo is het uiteindelijk ook gegaan. Max ook reëel geweest. Ik had het zelf ook al geroepen in de afloop van de wedstrijd op Grand Prix Radio. Dat 1 ding is belangrijk. Hij moet wel de komende wedstrijden gaan scoren. Omdat anders, ja, weet je, komen er weer 7 punten bij. Staat hij op 21 in voorsprong op het WK. En dan zit je al heel dicht tegen het feit dat hij een race kan laten lopen. Een nulscore heeft. En de andere keer heeft hij 4 wedstrijden. Kan hij rustig achter Max aanrijden. En dan blijft hij nog aan de leiding van het kampioenschap. Dus wat dat betreft is het altijd al een heel dingetje op kwalificatie in Monaco. En daar kijk ik dan ook ontzettend naar uit. Monaco en Verstappen is tot op heden los van omdat hij er woont, niet een heel top huwelijk. Maar ik ga ervan uit dat de kwalificatie in Monaco echt mega vuurwerk gaat worden. Want iedereen weet, ja, daarvoor aan beginnen is het allerbelangrijkste. Maar goed, genoeg hierover. Jullie hebben vast nog veel meer zaken om over te babbelen.
Thanks, Olaf. Ja, genoeg te bespreken. Die strategie van afgelopen weekend komen we straks bij. Natuurlijk gaan we ook vooruitblikken op Monaco. Maar even bij het begin beginnen. Verstappen, die startte vanaf een tweede plek. En die start was eigenlijk net als in Imola supersterk. En hij wist Hamilton eruit te remmen.
Verstappen en Lewis naast elkaar. Daar komt ook Ocon. Daar komt ook Ocon. De Verstappen remt hem diep in. En Lewis krijgt een tikkie. Zich laten terugzakken. Max nu buiten langs. Hij heeft de leiding gepakt. Een vrijwel gelijke in die mini touchers dat we gezien hebben in Emilia Romagna. Maar hij heeft hem te pakken. Hier ging het om.
Ja mannen, dit begon ijzersterk weer, hè?
Hoopvol vooral.
Ja?
Toch? Het is iets van, daar gaan we.
Ja, Max die had natuurlijk één plan vanaf het begin dat hij in zijn auto stapte die ochtend. En dat was, ik ga als eerste door die eerste bocht heen komen.
Ja.
En dat deed hij.
Ja. Hamilton zei later ook, het lijkt dat Red Bull iets sterker is bij de start. Ook in Imola al, we hebben daar wat performance verloren. Hij maakt zich daar een beetje zorgen over die start.
Ik denk meer dat Max gewoon eager is. Meer gretig in ieder geval dan veel verraad Hamilton. En die ook nu achteraf aan de race natuurlijk zei van ja, ik doe het gewoon wat langer. Ik zie het als een marathon.
Ja.
En Max denkt gewoon, ja, die eerste bocht, ik moet ervoor. Dat is denk ik het heel verhaal.
Ik zit toch ook met samengeknepen billen te kijken hoor. Want het kan net zo goed helemaal mislopen, toch?
Naar Frans kijk je dan.
Nou, die twee zullen niet de acties doen die ze achter hen doen. Die twee weten ook allebei dat ze punten moeten scoren. En Hamilton weet ook dat als hij dit verliest, dat hij het verder nog steeds een betere auto heeft. Dat hij daarmee in de race wel terug kan komen.
Ja.
Dus dat zit wel in zijn hoofd.
Verstappen die ging voor Hamilton naar binnen in ronde 25. Dat ging niet helemaal vlekkeloos.
Verstappen duikt als eerste naar binnen. Hier moet een topstop komen. Hij gaat naar medium. Het is geen topstop. 4.2. Het is geen topstop. Daar waar ze kunnen. Onder de twee. Linksachter wilde niet zoals het ging. En dat kunnen twee hele belangrijke seconden zijn.
Ja, Jeroen, er kwam iemand op het allerlaatste moment nog een beetje aanhuppelen met een band. Dat zag er heel klungelig uit.
Ja, het kwam inderdaad heel klungelig over. En het werd eigenlijk pas echt duidelijk na de race wat er nou precies gebeurd was. Christine Horner gaf in een interview aan dat Max eigenlijk onaangekondigd binnenkwam. Dus voordat het team daadwerkelijk hem de call had gegeven, box, box, kwam Max al binnen. Waardoor die monteurs opschrokken en in één keer naar buiten moesten rennen.
Het is geen miscommunicatie, het is gewoon een fout. Ze zeggen altijd van tevoren gewoon box, box, box. Dat is wat ik altijd hoor.
Ja,
en dan ga je in de binnen. Als je dat niet hoort, dan maak je een fout.
Het zou nog heel goed kunnen dat ze binnen Red Bull ook strategische afspraken hebben in de vorm van codes. Dat ze zeggen, als ik deze modus van jou vraag, dan weet je dat je binnen moet gaan komen. Want anders dan weet Mercedes inderdaad ook box, box. Ja, hij gaat nu binnenkomen. En zeker op dat moment was het zo belangrijk wie wat ging doen en wie die call maakte om te stoppen. Dus ik kan me in die zin heel goed voorstellen dat Red Bull niet zo letterlijk over de radio wilde gaan zeggen, box, box, nu binnenkomen.
Ja, misschien dan geen fout, maar dan alsnog heel onhandig en zeer monopolieachtig uitgelegd van dan en dan en dan.
Maar kom je dan niet alsnog heel goed weg met 4 seconden, nu het zo opzomt?
Oh.
Denk nou.
Als je zag hoe snel die monteur die aankwam rennen, daadwerkelijk de band op de auto zette, dat was niet normaal.
Ja.
Als die stop gewoon normaal gesproken gegaan was, die band was klaar, dan was het weer een sub 2 seconden stop geweest.
Hey, nou was er al voorspeld dat een tweestopper een betere strategie was. Toch kwam die stop van Hamilton op een vrij onverwacht moment. En kwam Lewis heel snel aan de start van Verstappen. Ja, laten we het er eens over hebben. Over die strategie. Over de tactische zetten van Red Bull. Kunnen we het volgen? Kunnen we het niet volgen? Zat er niks anders op? Hadden ze hem sowieso niet gewonnen? Omdat Mercedes heel snel was op die medium. Vertel het eens.
Ik denk dat de eerste fout is geweest dat Perez er niet bij zat. Dat daarom Mercedes die stop kon doen.
Ja.
Daardoor was Max eigenlijk alleen. En dat was eigenlijk een hele goede move. Ik vind zelf dat toen ze zagen dat hij een seconde sneller was, ook naar binnen had gemoeten, Max.
Had dat verschil gemaakt?
Dat denk ik wel. En vergeet ook niet dat tegenwoordig de safety car er heel snel in komt. Vroeger had je heel veel code yellow, dan blijft iedereen op dezelfde afstand. Maar nu doen ze heel snel een safety car. Ik had bijvoorbeeld nooit verwacht dat de safety car binnen zou komen met dat ding, met die auto die stilt van Yuki. Maar daardoor krijg je dus wel een situatie. Hé, ze zitten zo ver uit elkaar. Als er nu een safety car komt, zit je erop. Ja. En niet en bij een code yellow, dan blijft iedereen hetzelfde houden. Dus met dat oogblik had ik zeker Max ook binnengehaald. Mm-hmm. Zeker toen ik zag dat Lewis een seconde sneller was.
Maar was Mercedes puntje bij paaltje niet sowieso te snel geweest?
Ja, nou, maar ja. Je kan wel te snel zijn. Maar je hebt wel gezien dat Max is dus wel in staat om een hele snelle Mercedes achter hem te houden. Uh-huh. Kijk, Lewis kan achteraf wel zeggen van ja, ik heb heel veel geleerd enzovoort. Wat hij vooral heeft geleerd is hoe de achterkant van de Red Bull eruit hier. Dat heeft hij geleerd.
En hij was in sectie 3 nog steeds het snelste. Dus dan moet enigste inhaalpunt was eigenlijk na het einde van het rechterstuk. En als daar Max nog steeds sneller was in sectie 3, wordt het voor Lewis moeilijker om daar voorbij te komen. En nu was het de makkie.
Ja, maar het tempo waarmee Hamilton ook na de eerste stop het gat dichtte naar Max, vond ik wel echt indrukwekkend hoor. En daarmee, dus na die eerste stop, toen hij voor de eerste keer eigenlijk weer naar Max's staart was gereden, was hij al zo dominant en kon hij daar zo makkelijk achter blijven, dat het naar mijn idee inderdaad een kwestie van tijd was geweest totdat Hamilton voorbij was gegaan.
Nee, ik denk, ik ga het ook echt met Frans mee als Red Bull. En ik denk dat ze ook agressiever hadden kunnen zijn door ook gelijk die banden te vervangen. Dan, ik wil het wel zien. Max tegen Lewis.
Mercedes is wel een snellere auto.
Ja, maar dat was hij de eerste deel van de race ook. Maar dan komt hij er niet voorbij.
Nee, die sectie 3 is heel belangrijk.
Dus hadden ze hem misschien ook gelijk die banden kunnen geven, dan was het een stuk spannender geweest.
Oh, maar dat is het spannender geweest. Maar je durft niet hardop te zeggen, door een tactisch andere zet had hij die
race
gewonnen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk wordt om een Verstappen, maar in dit geval Max Verstappen, in te halen. Nu was het gewoon een sitting duck, zoals hij zelf zei. Dat zagen we ook allemaal. 2 seconden per rondje sneller. Wow.
Jeroen zit alleen maar nee te schudden.
Ja, nee. Ik, op het moment dat Hamilton naar binnen dook voor zijn tweede stop, wist Red Bull dat Hamilton op zichzelf veel sneller was. Want hij heeft dat 2 keer bewezen. Op die softs bleef hij er heel dicht achter zitten. Als je zo lang achter zo'n auto kan blijven zitten, ben je sneller. Mm-hmm. Punt. Anders kan je gewoon in deze aero niet zo dicht achter een andere auto blijven rijden zo lang. Vervolgens op de mediums deed hij dat nog agressiever. Hij reed er snoeihard naartoe en bleef er weer zo dicht op zitten. En was eigenlijk al aan het oplijnen voor een inhaalactie.
Je zei het net al even, Frans. Waar was Perez eigenlijk? Ja, achter Ricciardo. Maar.
Ja, ik denk dat hij gebroken is in Q2. Toen heeft hij al... eigenlijk zat hij er niet goed in. Toen moest hij komen. En ik heb ergens ook gelezen dat hij een beetje ziek was.
Ja, had iets met zijn arm volgens mij. Ja. Van die zelf achteraf zei dat was helemaal gefixt. Maar ik vond Max heel opvallend. Die zei echt na de race, ja, puntje bij paaltje. Ik moet het weer alleen doen.
Ja, maar dat is toch ook gewoon hoe het is. Het is echt ongelooflijk dat zo'n gast zo'n auto krijgt. Die krijgt hetzelfde materiaal, naar mijn beste weten, hè, als Max. Mm-hmm.
Hij heeft echt hetzelfde materiaal, maar mentaal is de druk zo hoog. Je denkt, ik raad het wel tegen die Verstappen. Dan zal het eens een keer laten zien. Maar dan is het zover en dan ziet hij het niet.
Maar Lewis bijhouden lukt Bottas niet. Max bijhouden lukt Perez niet.
Nee.
Zijn die twee niet gewoon hartstikke goed en niet bij te houden? Ligt dat aan Bottas en Perez of ligt het aan hoe goed Max en Lewis zijn?
Nou, Lewis en Max zijn natuurlijk ook waanzinnig goed.
Ik denk dat Leclerc ook nog wel aardig is. Ja. Maar die heeft niet de auto.
En Russell.
Russell misschien ook. Maar die hebben allebei nog. Maar ze zijn ook niet het niveau van. En dan, als je ernaast zit, krijg je mentaal natuurlijk ook het spelletje. Iedereen die in een raceteam zit, weet gewoon, ik moet eerst mijn teammaat verslaan. Ja. Nou, die Max en die Lewis denken daar helemaal niet meer over na, want dat is al gebeurd.
Nee, en Bottas kan Hamilton ook niet bijhouden, maar zat wel op die tweede positie. En had wel de rugdekking van Hamilton, waardoor Max ook niet die stop kon maken, want die moest naast Hamilton voorbij, dan ook Bottas eerst nog voorbij.
Bottas kan helemaal niemand bijhouden, volgens mij. Echt. Nee, maar als je zoveel jaar gewoon alleen maar die achterkant van Lewis Hamilton ziet, dan op een gegeven moment.
Nou ja, dat was ook wel te proeven een beetje.
Ik vind dat Lewis dit jaar wel heel erg veranderd is. Ook in rijden. Hij is veel fanatieker. Hij is opener. Ja. Hij kijkt vrolijker. Hij is meer aan het racen. Hij is niet gewoon aan het toeren zoals hij al die jaren gedaan heeft en arrogant zijn.
Ja.
Nou, hij is echt. Nou, dan even die onzin van Black Lives Matter in het begin weg en dan zijn we er helemaal uit.
Bottas en Hamilton, inderdaad. Want Hamilton die moest nog even voorbij aan Bottas. En de instructies vanuit Mercedes, die waren eigenlijk vrij duidelijk.
So Lewis, 2.6 behind, is fighting for the win.
Hele nette manier om Bottas te voorzien van allerlei informatie. Waarbij ze zeggen, vriend, move zo dadelijk.
Ja, move zo dadelijk. En toch duurde dat nog een halve ronde. Waar keken, want hij verdedigde ook niet echt. Waar zaten we nou naar te kijken?
Gewoon niks. Naar kansloos gewoon. Het is echt kansloos. Bottas is gewoon een hele goede buschauffeur. Dat is wat hij is. En ik weet zeker, met Bottas aan het stuur, kom je wel netjes van halte naar halte. Op tijd. Ook dat nog eens. Maar kom aan. Ik vind het zo bijzonder om te kijken dat die man het gewoon maar neemt. Hoe denkt zijn vrouw daarover als hij thuis komt? En schat, leuk weekend gehad.
Ja, hij is me weer ingehaald.
Maar weet hij
jaar
iets?
Jaar in, jaar uit.
Weet hij iets wat wij nog niet weten? Verband houden met George Russell.
Ik denk dat hij heel veel dingen weet die wij niet weten. Maar hij weet in ieder geval niet hoe hij het gaspedaal helemaal moet indrukken.
Nee, maar hij weet wel dat aan het eind van het jaar 9 miljoen op zijn rekening staat. Dat is natuurlijk ook lekker, hè?
Ja, maar dan
wil
nog.
Ik wel, is wel een dure buschauffeur, of niet?
Ja, maar je wordt de rest van je leven aangekondigd als de man die het net niet heeft gemaakt.
Ja, maar ja, Rosberg was de man die net wegging. Denkt van, dit nog een jaar, dat ga ik niet doen. Ja, dus opzouten, dus wegwezen na een jaar wereldkampioen met geluk.
Ja. Ik hoorde hem in een post-race interview nog zeggen dat hij inderdaad niet heel actief meteen Hamilton de eerste mogelijkheid gegeven heeft om er voorbij te komen. En dat hij dat met name had gedaan omdat hij bezig was met zijn eigen race. En waar hij vooral mee bezig was, was het gat wat hij had naar Leclerc om nog een gratis pitstop te kunnen doen naar een nieuwe set soft of gebruikte set soft om de snelste raceronde te pakken voor een extra punt.
Jullie kunnen het allemaal uitleggen zoals het is, maar hoe ik het gewoon zie is dat die man wordt van de rest van zijn leven, als hij klaar is met racen, in welke kroeg op deze planeet die ook staat, dan komen mensen en zeggen, hey, je bent toch Valtteri Bottas? Ja, dan ben ik te gek. Je hebt nooit gewonnen, hè, van Lewis. Nee, klopt.
En dan zegt die Bottas, mee kan 9 miljoen per jaar. Wat vind jij dan?
Ja, dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om.
Ja, nou, ik vind 9 miljoen per jaar, mogen ze mij ook busje veel.
Oké, ondertussen hebben wij hier een klein feestje aan tafel. Want onlangs bereikten wij de 3 miljoenste download van onze podcast. Het was zo'n feest. We zijn net weer nuchter, jongens. En om het te vieren trakteren wij ook een geheel verzorgde vliegreis. Inclusief transfer naar het circuit en toegang tot de Grand Prix van Oostenrijk. Zometeen. Maar eerst even dit. Een opvallende call van Toto Wolff richting de FIA.
Blue flags. Michael, this guy makes us lose the position.
Zo, aan de FIA gesproken. Blauwe vlaggen moeten er gegeven worden. This guy makes us lose the race. Michael Blue van Mazepin.
Dit horen we nooit.
Ja, dit is wat de organisatie en vooral de Amerikanen gewoon willen. Dat meer op zender komt. Dat er meer communicatie van de pitsmuur naar de bazen komt. Dus ik vind het wel te gek hoor, persoonlijk. Je leert steeds meer van hoe dat dan werkt, schijnbaar.
Wat was zijn punt nou precies, Frans? Wat horen we Toto Wolff hier zeggen?
Hij dacht dat Mazepin misschien zou ophouden, Lewis. Maar ja, ik vond het een beetje overdone.
Ja, je kan ook de gretigheid van Mercedes hieruit aflezen, toch? Ze doen er alles aan.
Maar doet de rest ook. Iedereen doet er alles aan. Maar dit vond ik een beetje een tikkeltje overdreven.
Ja, wat wel interessant is, en daar hebben we het vorige week ook een beetje over gehad, is dat je vorige week had Toto ook al zo'n lekker gepassioneerde opmerking over de radio rechtstreeks geadresseerd aan Lewis. Dit keer dan aan de wedstrijdleiding. Je merkt ook wel dat er bij Mercedes meer spanning is. Dat ze harder in die strijd zitten. Afgelopen jaren zaten ze veel relaxter. Hadden ze alles onder controle. Ja. En het feit dat zelfs Toto zich zo gepassioneerd dus nu bemoeit met of dingen wat naar de FIA, naar de wedstrijdleiding of naar Lewis zelf. Ze zitten veel, veel vastgebetener in de wedstrijd. Omdat ze nu echt die strijd met Max aangaan.
Ja, wat dat betreft kan ik jou wel vinden, Ronald. Inderdaad, het is ook wel lekker om te horen.
Ja, ik vind van wel. Kijk, het blijft natuurlijk wel een beetje dat wel en dat niet. Er zijn natuurlijk meer mensen die aan die pits muur zitten en schreeuwen, maar ik moet ook weer even denken aan, je had het net aan vorige keer was het natuurlijk dat hij tegen Bottas zei van, je hebt de snellere auto. En dan gebeurt het ook niet. Ik wil niet Bottas blijven bashen, maar het is wel gewoon even
hij had moeten zeggen, je hebt een snellere bus.
Heb je een vraag die hier op tafel moet? Mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Dit is een vraag van Arnoud Dinslagen. Die zegt, Olaf had het over een mogelijke 10 seconden stop en go voor Gasly. En legde uit dat dit tijdens de pitstop zou kunnen worden gedaan. Voor zover mij bekend is een stop en go niet te combineren met een pitstop. Een 10 seconden tijdstraf wel. Ben ik niet op de hoogte van de recente regels? Of heb ik het wel juist? Ja, uiteindelijk kreeg Gasly een 5 seconden tijdstraf. Mag deze ook worden uitgevoerd bij een pitstop? Of onder een safety car of virtual safety car?
Arnoud heeft helemaal gelijk dat een stop-and-go penalty inderdaad niet mag worden ingelost tijdens een pitstop. Een tijdstraf van 5 of 10 seconden wel. Dus daar heeft hij gelijk in. En een tijdstraf mag alleen worden ingelost tijdens een safety car of virtual safety car. Op het moment dat jij de pitstraat al ingereden bent om je straf in te lossen. En op dat moment de safety car of de virtual safety car wordt losgelaten door de wedstrijdleiding. Ja. Dan kan je er al niks meer aan doen. Je was al in de pitstraat om die straf in te gaan lossen. Jij wist niet dat er een safety car kwam. Dan mag je gewoon die straf alsnog doen. Zit je in een safety car situatie of virtual safety car, dan moet je wachten totdat die voorbij is voordat je je straf mag inlossen.
Onnodig foutje toch van Gasly daar weer?
Ja, vind ik wel. Kijk, op zijn niveau mag dat niet.
Nee. Nou, dat zo'n rookie dat doet, dan denk ik nog, nou ja, onhandig. Maar dat moet je dus leren. Maar zeker een Gasly mag dat toch niet.
Terwijl hij ook een beetje loopt te roepen van dat hij eigenlijk ook in die Red Bull terug moet. Nou, nee. Hij is nu terug in die AlphaTauri.
Ik zei het net al, we zijn de 3 miljoen downloads gepasseerd met deze podcast. En daarom geven we iets weg wat daarbij past. We sturen je naar de grote prijs van Oostenrijk deze zomer. Met je beste vriendin of je beste vriend. Vlucht en transfer richting het circuit zitten daar allemaal bij. Alles erop en eraan. Wat moet je daarvoor doen? Nou, het is meer dan simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, wil je sowieso naar Oostenrijk? Check dan gpticket.nl voor het boeken van deze eendaagse reis. Zometeen gaan we het hebben over de resultaten van Ferrari op het circuit van Barcelona. Ronald zit er helemaal klaar voor.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live zonder vertraging met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink. Plus het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst, laten we eens even kijken naar de punten, jongens. De 5e overwinning op rij in Spanje voor Lewis Hamilton. Hij vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap. Het gat met Max is nu 14 punten. Frans, jij zei vorige week dat een overwinning voor Mercedes in Spanje cruciaal zou zijn in de strijd om het kampioenschap. Hoe kijk je hier nu tegenaan na afgelopen weekend?
Ja, ik denk wel dat Red Bull echt even aan de bak moet. Want ze hebben een achterstand, dat hebben we hier duidelijk gezien. En die zullen ze moeten inlopen. En dan vind ik Monaco niet echt een circuit waar je kunt winnen of zo. Wie daar pole staat, die heeft bijna al de overwinning in de zak. Mm-hmm. Dus de quali, wat Olaf zegt, is heel belangrijk. Quali Q3. Ja. Maar ik vind wel dat Mercedes een voorsprong heeft. En dat zal Red Bull echt aan de bak moeten.
Ja. Dus de luide stemmen die aan het begin van het seizoen riepen... nou, Max wordt wereldkampioen, die verstommen wel heel langzaam een beetje.
Nou, nee. Jawel, je moet wel geloof erin houden en dat doen wij. Dus ik blijf nog steeds voor Max.
Het is een heel, heel lang seizoen. Hè?
Maar ik zie ook een herboren Lewis. Dat had ik niet verwacht.
Ja. Ja, ik heb toch het idee dat Mercedes gewoon een snellere auto heeft nog.
Nou, in de basis is dat misschien ook wel zo. Maar een seizoen is gewoon heel lang. Er gaan nog dingen gebeuren. Er gaan nog vijanden gemaakt worden. Zeg maar, nu zijn Lewis en Max nog heel vol respect en dit en dat. Maar dat gaat gewoon binnenkort een keertje mis. Een keer gaat het in die eerste bocht mis. Dan wordt het vingerwijzen enzovoort. En ik denk dat dat het zwakke punt van Lewis gaat worden. Dat is het punt waarop Max gaat winnen.
Ja, en wat Ronald zegt, het is nog een lang seizoen. We hebben nog 19 races te gaan. 14 punten is nu het gat. Lewis hoeft maar één keer een race uit te vallen. Hij hoeft in Monaco maar één keer een vangrail te pakken en een wielophanging af te breken en 0 punten te scoren. Ja. En dat gat is helemaal weg. Hè?
Maar hoe vaak zien we dat? Wat je nu omschrijft?
Het hoeft maar één keer te gebeuren.
Ja. Nou, maar dan zeg ik toch dat Max meer vangrailen raakt in Monaco dan Lewis. Ja, kijk naar het verleden.
Hij kent ze dus beter en hopelijk kan hij ze daardoor beter ontwijken.
Ja, maar het zit niet alleen in de komende race. Het zit in de komende races. Ja. En ik denk echt daadwerkelijk dat als er straks een wedstrijd ontstaat die meer in het kopje zit dan in het stuur zit, dan gaat Max het verschil maken. Die kan wel echt vol onder druk. Kijk eens even naar die eerste ronde van de afgelopen Grand Prix. Hoe die gewoon die dikke Mercedes achter hem wil te houden. Elke bocht, er maakt er geen... Eén foutje. Mm-hmm. Nul. Ik denk dat het andersom anders was geweest.
Oké. Okay. Dus jij zegt Max wordt wereldkampioen?
Ja.
Oké, staat genoteerd. Hey, laten we het eens even hebben over de Scuderia Ferrari.
Ja.
Want die boekte opnieuw een goed resultaat afgelopen weekend. 4e plaats voor Leclerc.
Ja.
7e plaats voor Sainz. 18 punten binnengetrokken, je club hier, Ronald.
Zeker, ja. Ja,
dat moet ik je geven. Een aantal weken geleden zei je hier, dit wordt einde van het seizoen gewoon een top 3 team.
Ja.
Nou, daar is nogal het een en ander voor nodig.
Ja, maar kijk, en ze komen, vorige keer heb ik ook gezegd, ze komen van ver. Maar het is wel gewoon Ferrari. En die jongens die kunnen ook wat. En ik weet dat Frans heel vaak de spijker op de kop slaat door te zeggen van ja, maar het is ook wel een beetje chaotisch enzovoort. En er moeten nog een paar mensen uit. Maar uiteindelijk komen ze er gewoon steady aan. En let even op, kijk even hoe Leclerc dat team aan het handje meeneemt. En gewoon laat zien van jongens, kijk eens even met die kwalificaties. De start, was dat hij er ook gewoon weer goed bij? Nou, ik vind het ook een mooie auto om te zien. Het ziet er heel gebalanceerd uit. Niet meer zo zenuwachtig. Mm-hmm. Volgens mij gebeurt er wel wat.
Ja, natuurlijk is er heel veel gebeurd bij Ferrari. Dat zou ook moeten, want ze zijn natuurlijk wel het Formule 1 team.
Ja.
Zonder Ferrari is er geen Formule 1, wil ik bijna zeggen. Maar dat is wel uit het verleden zo gebleken. Dus ze zullen wel moeten.
Ja.
En ik denk als ze Leclerc niet gehad hebben, dat ze wel een probleem hadden.
Dan want
hadden
Sainz valt,
die dacht van dat ga ik wel even regelen. Maar tot nu toe gaat hij het dus niet regelen.
Nou ja, dat is, vind ik wel interessant. En dat kunnen jullie veel beter inschatten. Je ziet wel dat eigenlijk iedereen die is overgestapt van een team, heeft het heel moeilijk, hè?
Ja, dat blijft altijd even wennen. Ik vond het wel goed om te zien dat Sainz met name in Q1 en Q2 wel er veel beter bij zat weer. Toen elke keer kwam hij voor Leclerc. Dus hij begint zich steeds fijner te voelen in dat team en in die auto. Dus ik verwacht er nog wel meer van dit seizoen.
Maar Ricciardo ook. Die Ricciardo gaat ook steeds beter.
Precies, ja.
Ja. En die zit nog steeds niet goed in die auto. Dus hij heeft nog steeds niet dat hij zegt, maar dit is mijn auto.
Perez heeft gezegd, ik heb 5 races nodig. Hè? Volgens mij is dat dan aankomen. Ja, is
toch aankomen. Grappig hoe iedereen in het begin vol enthousiasme over Perez was. Of voor mij moet toen niet zeggen Perez of Perez, wat ik veel. Maar ik gaf toen al gewoon aan, in het verleden was ik ook niet zo onder de indruk van Perez. En ik snap dat hij de laatste vorig jaar in die, wat was dat ook weer, die auto waar hij toen in reed?
In de
Racing Point.
De Racing Point, ja, maar dat is nu natuurlijk Aston Martin geworden.
Aston Martin.
Oh, sorry. maar toen vond ik hem ook niet zo heel erg spectaculair. En nu hebben ze dan toch een keus gemaakt en ik blijf het toch gewoon een lastige keus vinden.
Over 2 weken, 23 mei, staan we in Monaco. Dus spelen we met jullie het Grand Prix-spel. Ja, we zijn heel benieuwd naar jullie voorspellingen. Van links naar rechts even hier. Frans, je top 3 voor Monaco.
Ja, ik denk daar dat Max toch gaat winnen. Lewis tweede. En nummer 3...
Niet Bottas.
Nee, Norris.
Waarom denk je dat Max wint in Monaco?
Omdat daar hij rijdt het maximale. En Lewis denkt, het raceje erop ben ik er weer.
Ja.
Ik pak de 9, Max pak 101% en Lewis 100.
Ja, want tot nu toe is niet per se een heel gelukkig huwelijk, Max in Monaco. Wat Olaf al zei, behalve dat hij er woont.
Nee, oké, maar ook slechte huwelijken kunnen daarna wel eens goed gaan.
Ja. Alles gaat zitten in de kwalificatie, denk ik, hè? Die zaterdag.
Alles.
Ja. Ronald?
Ik denk dat Max hem gaat winnen. Ik denk dat Leclerc op 2 gaat staan. Norris 3 vind ik interessant. En Lewis gaat eraf.
Oké. Ja, Lewis gaat eraf.
Ja.
Ik hoor niemand over Mazepin.
Die gaat er ook af.
Het was toch wel weer heftig dat meteen die teller van de Mazepin.com of die op de vrijdagtraining 1 na 5 minuten al meteen weer gereset werd. En
toch hoorde ik Olaf ook zeggen dat er langzaam wat fanclubs aan het ontstaan zijn voor een tegengeluid van Mazepin.
Oh, maar lelijke vrouwen trouwen uiteindelijk ook.
Ja, maar het is toch, je wil bijna die jongen uit zijn lijden verlossen, toch?
Ja, maar niet het team met die 50 miljoen. Lekker laten leiden.
Ja.
Ja.
Toch blijf ik het wel een heel raar signaal vinden. Maar goed, dat is naar fans van nog niet Formule 1. Die dan daarnaar kijken en dan denken toch van wat doet dat dan daar of zo?
Ja, maar zoveel is het toch niet in beeld?
Nee, maar
Maar er is wel altijd wat te zien, hè, Ronald?
Ja,
ik bedoel, maar de eerste training is
als je
iets te
naar
zien.
Voetballen kijkt of een andere sport, zijn er altijd dan de beste. Ik heb nog nooit gehoord dat een doelman zich in het eerste van Ajax kocht. Zo van, ik ga hier
staan. Ik heb die scherpen bij Ajax ook een keer een foutje zien maken. Dat kostte de Europa Cup. Dus ik denk dat die ook nog wel in het geheugen staan.
Even ter verdediging van hem. Hij geeft wel eerlijk aan. Hij stelt zich kwetsbaar op. Hij zegt,
verrassend.
Ja, maar je kan niet zo... Nou ja. Nee, maar toch. Ik bedoel, je kan ook zeggen van, nee, het komt van... Hij zegt gewoon, ik vind het veel moeilijker dan gedacht. Ik heb het lastig.
Ja.
Ik heb het lastig.
Ja, maar hij kan toch ook niet zeggen. Nou, hij kan niet zeggen van.
Nee,
nou,
het kan gaat niet zeggen, het gaat van een leien dakje. Nee, dat kan ook niet.
Hij kan ook niet zeggen van eigenlijk ben ik gewoon aan het driften. Nee.
Nee, maar het is ook met weinig bravoer. Ik bedoel, je hebt er ook rijders tussen die dan gewoon een kop in het zand steken en zeggen het komt wel op. Ik vind dat hij wel zich kwetsbaar opstelt.
Ik denk inderdaad dat je hier niet meer uitkomt uit deze kuil die je nu in het graven komt. Dus gewoon.
Ik probeer iets van een gezond tegengeluid om Mazepin een klein beetje nee, hè?
Nee. Zal ik mijn top 3 maar gewoon voor Monaco graag, even jongen melden? Dan gaan we door.
Mazepin op 1.
Nou, ik had dus... ik heb een beetje combinatie. Ik heb erover nagedacht. Ik denk, Max die gaat hem sowieso winnen. Mm-hmm. Dat zit er gewoon in. Hamilton gaat toch wel tweede worden. Die pakt gewoon rustig zijn puntjes en kijkt naar zijn 8e wereldtitel. En Leclerc gaat derde worden.
Oké.
Okay. Ja.
Leuk. Leclerc derde.
Ja, twee.
Ja, super. Ja.
Ik heb liever dat Norris derde wordt, persoonlijk. Maar ik denk dat Leclerc derde gaat worden.
Voorspel ook nog even jouw top 3 en speel met ons mee op GrandPrixspel.nl.
Raad het autogeluid.
We spelen Raad het autogeluid. Op het spel staat €50 gratis tinken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket.
De lampen gaan uit. We zijn los. We kunnen.
We luisteren even naar het geluid van de auto van vorige week. Ja, dat was duidelijk. Dat was een Ferrari 360. En voor de goede orde.
Dat hoor je gelijk.
De kleur was dus babyblauw. De winnaar van deze week is Gary Fedden. Van harte gefeliciteerd, je krijgt zo snel mogelijk bericht. En hier komt een nieuwe opgave en daarvoor schakelen we even naar producer Mario de Pizzaman. Die staat hier weer ergens in de showroom van de Autovilla. Mario, wat is de kleur en de prijs van deze koets? Beetje bij benadering natuurlijk.
Nou, nog voor geen €70.000 is die voor jou. Hij is wit en ik zie overal camera's. Het duurt ook wel even voordat je er omheen gelopen bent, want hij is best groot. Hij staat op jou te wachten als nieuwe klant. Liam Moerhout, goeiedag. Vertel eens wat over deze auto.
Deze prachtige auto die beschikt over 435 pk en maar liefst 900 Nm koppel. En dat alles uit een 4-liter V8. En in deze prachtige auto kun je gewoon met z'n zevenen op pad.
Kun je er ook veel bagage in kwijt?
Dat ook nog.
Ik kan me voorstellen dat je ermee op wintersport wil. Nou, we gaan eventjes achter de auto staan en dan ga jij hem starten. Het is een heel bescheiden geluidje voor zo'n hele grote mooie witte auto. Terug naar jou, Mattie.
Ja, weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de autoshowroom in de Autovilla? Nou, kijk dan ook even op de website van Autovilla in Naarden, want daar staat hij ook tussen. En stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Volgende week maandag is er een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog heel even doorlopen, want dan hebben we nog een klein extraatje.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Belinda, of het is Melinda Gates die, en Bill Gates, die zijn nu ook aan elkaar.
Inderdaad,
die,
ja.
27 jaar.
Ja, daar zoek ik het 06-nummer nog van. Ik heb even bijna met zoveel miljard op de rekening. Maakt mij niet uit hoe ze eruit ziet. Ja,
ik heb toch hard op zitten denken wat daar dan de reden van is.
Ja, ik praat er hard op over.
Ja, ja.
Hij is het zat. Ja,
hij heeft
30 jaar tegen dat geval aangekeken. En denkt hij, nou ga ik voor een paar miljard en bij anderen doen.
Dat kan ik echt niet zeggen. Echt tegen dat geval.
Hij had wel gelijk, ook.
Ja, ze is echt niet mes wild hoor, echt niet.
Nou ja, hij zag wat Jeff Bezos kan ik ook.
Nou, maar laten we even de andere kant. Bill Gates is ook niet per se moeders mooiste.
Nee, maar met 100, hoeveel miljard? 150 of zo? Ziet hij er heel goed uit voor een hoop vrouwen.
Ik zie toch een soort rode draad in deze show. Dat als je geld hebt, volgens Frans is het goed. Boven 9 miljoen, 16 miljard. Ja, dat gaat goed.
Kom een stuk verder als een buschauffeur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.